Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart tot in eeuwigheid. En die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar van Psalm 119 en daarvan het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw rede weggelegd, opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. Gij zijt, o Heer, gezegend, leer uw knecht door het goddelijk woord een helder licht bevonden en door uw geest. We zullen deze ochtend zien dat Paulus en Barnabas op hun eerste zendingsreis het woord verbreiden. En dat woord is een helder licht. Psalm 119, het zesde vers. Stellen ons deze ochtend onder de tucht en de belofte van de heilige wet van de Heere. Daarna zingen we van Psalm 119 het 71ste vers. Ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid. En daarna is de schriftlezing uit Handelingen 13, de versen 1 tot en met 12. We zingen na de wet Psalm 119 vers 71 en na het zingen Handelingen 13 vers 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Handelingen 13 vanaf vers 1. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene en Manahem, die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als ze de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Dezen dan, uitgezonden zijnde van de Heilige Geest, kwamen af tot Seleucië, en vandaar scheepten ze af naar Cyprus. En gekomen zijnde te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden. En zij hadden ook Johannes tot een dienaar. En als ze het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden ze een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus. welke was bij de stadhouder Sergius Paulus een verstandige man. Deze, Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbende, zocht zeer het woord Gods te horen. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, weerstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest en de ogen op hem houdende, zeide: O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? En nu, zie, de hand des Heren is tegen u, en gij zult blind zijn, en de zon niet zien voor een tijd. En van stonden aan viel op hem donkerheid en duisternis, en rondomgaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij, verslagen zijnde over de leer des Heren. Tot zover.
Laten wij het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed. Laten wij bidden. Heere, het is uw dag vandaag. De dag waar u, o Heere Jezus Christus, ooit bent opgestaan van de dood. De dag waarop u uw macht en uw kracht telkens weer laat blijken als uw woord opengaat. Heer, uw woord is gelezen. Uw woord is ook uitgezongen met de psalmen. En wat hebben we dan aan het begin van deze dienst al een onderwijs van u ontvangen? Welzalig zij die in hem hun hoogst geluk, hun hoogste zaligheid beschouwen. Heere, daar wilt u alles in deze dienst op richten. Op de zaligheid die er is bij u. Heere, niet bij ons. Als we vanmorgen gekeken hebben in uw heilige wet, Heere, dan staan wij schuldig. En wie van ons kan voor u bestaan? Heere, er hoeft maar één enkele zonde deze week in ons leven geweest te zijn. En u moet ons wegdoen van voor uw heilig aangezicht. En Heere, het was niet één enkele zonde deze week. Dag in, dag uit. Heere, komt naar boven wie we zijn. Onheilig. Zondaren. Telkens weer ver bij u vandaan dwalend. Heere, we bidden u. Kom deze ochtend met uw Heilige Geest. En laat ons niet alleen onszelf zien. Heere, dat doet u ook. Het is nodig. Maar laat ons boven al uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zien. In al zijn macht en majesteit. En in al zijn genade en barmhartigheid. Heere, in hem wilt u naar ons toekomen. En u zoekt ernaar. En daartoe werkt uw Heilige Geest. U zoekt ernaar om ons bij hem te brengen. En ons aan hem te verbinden. Heere, dat is uw genade. Dat is de zaligheid die u uitdeelt vanuit uw eeuwige liefde. We bidden erom, Heere, mogen we het zien voor het eerst bij vernieuwing. U weet hoe het is in het leven met u. U weet waar we ons bevinden. U weet hoe het voor ons leeft. Of dat het zo stil is geworden. Of dat het zo onder het stof ligt. Dat we er niet meer bij kunnen wat we eens gezien hebben. Heer, ook dan wil uw Heilige Geest verlichting geven. En ook dan wil uw Geest ons onderwijzen. Heer, doet u dat dan ook deze ochtend. We bidden u voor elkaar, zoals we hier zijn. U weet wat ons op het diepste bezighoudt. U weet wat we met ons meedragen. In ons hart. In ons lichaam. In onze gedachten. Heer, er zijn zoveel zorgen en noden die ons hart kunnen bezetten. Er is zoveel rouw en verdriet die ons leven aangrijpen. Heer, we komen er deze ochtend mee tot u. Want bij u is genezing. Bij u is verlichting. Bij u is zaligheid. Heer, met alle dingen in ons leven, tot wie zullen we anders heen gaan? Want u hebt de woorden van eeuwig leven. Heer, gedenk ons als we ziek zijn. En als we niet weten hoe dat ziekteproces verder zal gaan. Gedenk ons dan naar lichaam en ziel. Heer, denk aan ons als we in duisternis, in somberheid of in depressie rondlopen. Heer, wat is het moeilijk om dan voor degenen die er omheen staan een woord tot vertroosting te spreken. We weten dan zelf helemaal niet wat we nodig hebben. Maar we bidden u dat u dan komt. En dat u die enige troost in leven en in sterven meeneemt. En bij ons te binnen brengt. Heer, geef als we daarvoor gesprekken ondergaan, behandelingen hebben. Geef dat die aan mogen slaan. Geef dat het helpen zal. En geef dat het meewerkt in het toevlucht nemen tot u. Heer, u kent ook onze vreugde van deze week, onze blijdschap. Misschien zijn er wel kinderen in de kerk die heel blij zijn dat ze schoolvakantie hebben. Die genoten hebben van afgelopen week. Heerlijk het vrije spelen. Heer, mogen we ook daar u de dank voor brengen. Want we weten dat er op deze aarde kinderen zijn die in vluchtelingenkampen wonen. Die in gebieden wonen waar oorlog is. Die helemaal niet op straat kunnen spelen. Die zelfs hun buik niet vol krijgen. En daardoor elke dag honger hebben. Wat overlaat u ons dan met uw goedheid, Heere? Misschien zijn er ook kinderen die de vakantie helemaal niet fijn vinden. Die veel liever naar school gaan. En die niet zo goed weten wat ze moeten doen. Heere, help de ouders dan. Om toch een goede en gezegende tijd van te maken. Geef dat ze er zin in hebben. Blijdschap in hebben. Om met de dingen van uw koninkrijk bezig te zijn. Dat ook zij al hun blijdschap en al hun redding in u vinden. Heere, we bidden u voor onze jongeren. U weet wat zij nodig hebben in deze vakantietijd. U weet wat zij in hun hart meedragen. U weet wat hen bezighoudt. Goede en mooie dingen. We bidden u, geef dan uw zegen daarover. Maar misschien zijn het ook, net als bij volwassenen, de afgoden van deze tijd. Waar we helemaal in opgaan. En we vergeten helemaal aan u te denken, terwijl u zegt, denk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Heer, geef dan dat we ook als jongeren deze tijd van vakantie zullen gebruiken om met u bezig te zijn en met uw woord. De Bijbel niet dicht te laten, maar ons te verdiepen in wat u tegen ons te zeggen hebt. Heer, we bidden u voor de ouderen in de stilte van de kamer. Het kan eenzaam zijn. Het kan soms zo warm zijn. Het kan soms moeilijk zijn om de dagen door te komen. Maar wees u dan nabij. En geeft u uw heil. Geeft u uw gemeenschap bij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, vandaan. Dan zal het goed zijn. Ook in de stilte van de kamer. Heren, we bidden voor de ouders. Die hun taak hebben in de opvoeding van de kinderen, klein en groot. Heer, in deze tijd, wat hebben ze hun wijsheid nodig? Heer, wat hebben we het nodig dat u ons karakter ook vormt? dat u ons als ouders gelijkvormig maakt aan het beeld van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, want anders zullen we onze kinderen helemaal niet de goede weg wijzen. Dan zullen we helemaal geen voorbeeldfiguren voor hen zijn. Dan hebben we helemaal niet het geduld om met hun vragen en met hun gedrag om te gaan. Heere, maak ons als ouders gelijk aan uw beeld. En bewerk ons door uw Heilige Geest om onze de kinderen te brengen bij u. Zoals eens de moeders dat deden bij de Heere Jezus. Heere, we bidden u voor hen voor wie deze woorden pijn doen. Die graag kinderen zouden hebben, maar ze niet gekregen hebben uit uw hand. Die graag hun kinderen vanochtend naast zich in de kerk hadden willen zien zitten, maar die niet meegekomen zijn. Die misschien nooit meer een kerk van binnen zien. Heere, wat een vragen kunnen er dan in ons opkomen? En wat een beschuldigingen klinken er misschien binnen in ons, die we helemaal niet naar anderen durven uit te spreken. Maar Heere, u kent ze wel. En ook dan bent u een God vol van ontferming. En naderen we met die noden en zorgen voor uw aangezicht. En we bidden u, Heere, gedenk aan uw verbond. Als alles in ons leven een andere kant lijkt op te wijzen. En als wij het niet meer zien, dat u eens het teken en het zegel van de Heilige Doop aan het voorhoofd van onze kinderen hebt bevestigd. Heere, u ziet het wel. En we bidden u, denkt u aan uw verbond met Abraham. En u hebt beloofd, ik zal het tot in eeuwigheid aan denken. Heere, we bidden u voor de gemeente, voor de kerkenraad. U riep een predikant naar elders. Vanaf nu zullen er weer vele gastpredikanten voorgaan. Het kan dan een eigen predikant gemist worden. Heere, we bidden u, onthoud ons dan uw zegen niet. Want juist dan, dat we soms een woord van vertroosting spreken, waar we het helemaal niet gedacht hadden. Heere, doe dat ook deze ochtend. We bidden u voor dominee de Greef. Zegen hem op zijn nieuwe plek. Zegen hem te midden van de broeders die daar zijn. De gemeente die daar is met de vreugde en de zorgen. Heere, we bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Hier op deze plek. Gaat u met hen mee. En als er weer allerlei dingen geregeld zullen moeten worden. Als ze dingen moeten oppakken die normaal gesproken een predikant deed. Geef dan wijsheid en inzicht bij u vandaan. Want u zegt het zelf, wie het aan wijsheid ontbreekt, laat diegene tot mij komen. Want u geeft mild. Heer, wil dat ook aan de broeders hier geven. Heer, we bidden u deze ochtend. Zend uw Heilige Geest in het luisteren en in het spreken. Dat de uitgang van deze dienst mag zijn tot de eer en de verheerlijking van uw naam alleen. Weer de Satan uit ons midden en doe uw koninkrijk komen. We bidden het in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn in deze dienst 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de eredienst en het pastoraat. En de derde collecte is voor de kerkvoogdij. Al deze collecten worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. We zingen van Psalm 2, daarvan het derde en het vierde vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen. We zullen deze ochtend zien dat dat gebeurt. Maar we zien ook de macht van Christus. En dat bezingen we aan het einde van vers 4. Het heidendom ligt voor uw stoel gebogen. En het einde van de aarde. Erken uw heerschappij. We zingen opnieuw uit Psalm 2, nu de versen 3 en 4. Gemeente, we zingen in antwoord op de verkondiging uit Psalm 93 het tweede en het derde vers. Met name de belijdenis in vers 3. Maar Heere, gij zijt veel sterker. Na het amen van de preek zonder verdere aankondiging Psalm 93 het derde vers. Gemeente, het ziet er zo ontspannen uit aan het begin van Handelingen 13. Er is een gemeente van de Heere in Antiochië. En wij zouden zeggen, er zijn maar liefst 5 predikanten. En 2 van die predikanten worden door de Heere geroepen om ander werk te gaan doen. Welk werk? Ze moeten de zending in. Het zijn Saulus en Barnabas. En de Heere zendt hen uit die gemeente weg. De gemeente bidt voor hen. Ze gaan. En de eerste plek waar ze naartoe gaan is het eiland Cyprus. Nou, wij zouden in deze vakantietijd zeggen, mooi eiland. Zon, zee, mooie natuur. Het ziet eruit als een ontspannen reis. Maar op het eiland Cyprus ontspant zich een strijd tussen leven en dood. In Handelingen 13 valt het verschil tussen hemel en hel. In het tekstgedeelte van vanochtend gaat het over eeuwig wel of eeuwig wee. Ook voor ons. Met de hulp van de Heere willen we nadenken over Handelingen 13. De tekstwoorden zijn de versen 6 tot en met 12. Handelingen 13, de versen 6 tot en met 12 als tekstgedeelte. Ik zet onder deze tekst en boven de preek als thema: de macht van de duisternis moet wijken voor de kracht van het licht. De macht van de duisternis moet wijken voor de kracht van het licht. 2 gedachten. De eerste plaats, de Heilige Geest brengt de duisternis aan het licht. Dat zijn de versen 6 tot en met 10. En in de tweede plaats, de Heilige Geest verlicht het hart dat duister is. De versen 11 tot en met 12. Dus de macht van de duisternis moet wijken voor de kracht van het licht. De Heilige Geest brengt de duisternis aan het licht. En de Heilige Geest verlicht het hart dat duister is. In de eerste plaats dus, de Heilige Geest brengt de duisternis aan het licht. Gemeente, er zit spanning in de tekstwoorden. Paulus en Barnabas, ze reizen het eiland rond. Ze komen aan de oostkant van het eiland, de havenstad. En in die havenstad, Salamis, daar is een synagoge van de Joden. En in die synagoge verkondigen ze het woord van de Heere. Ze brengen daar het evangelie. En wat is dat? Het woord van God brengen, het evangelie verkondigen. Dat er voor deze wereld maar 1 weg tot redding is. De zaligmaker, Jezus Christus. Een andere weg is er niet. Dat is aan de ene kant. Het oosten van het eiland. Het westen van het eiland, daar zit de stadhouder. Sergius Paulus heet hij. En hij hoort dat Paulus en Barnabas aan die andere kant van het eiland het evangelie verkondigen. En dan staat er in vers 7, die stadhouder Sergius Paulus, hij is een verstandige man. Deze Barnabas en Saulus tot zich geroepen hebbend, zocht zeer het woord Gods te horen. Die stadhouder wil meer weten. En niet op die manier, zoals bijvoorbeeld een burgemeester altijd wil weten wat er hier precies gebeurt. Nee, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat geeft verlangen aan. Die stadhouder die moet meer weten. Er is één iemand die daar moeite mee heeft. Die komen we tegen in vers 6. En als zij het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden ze een zekere tovenaar. Een valse profeet. Een Jood. Wiens naam was Bar Jezus. En deze Bar Jezus wordt ook wel Elimas genoemd. Naar zijn functie. Hij is tovenaar. Magier. Hij is bij de stadhouder in dienst. Waarom? Ja, om de toekomst te voorspellen. Om die stadhouder van advies te voorzien door naar de sterren te kijken. En op die manier laat die stadhouder zich door hem adviseren. Maar we proeven wel, als het woord magier gebruikt wordt, tovenaar. Dat geeft aan, er zitten andere machten achter. Dat is niet van de Heere. Dat is van de Satan. En Elimas heeft heel goed door wat het betekent. Als de stadhouder voor het evangelie van vrije genade gaat vallen. Dan is het uit met de macht van Elimas. En hij besluit dat nooit. En hij werkt tegen, vers 8 schrijft erover. Maar Elimas, de tovenaar, want alzo wordt zijn naam overgezet, wederstond hen, zoekende de stadhouder van het geloof af te keren. Alles in Elimas komt in verzet tegen het evangelie. Dus verlangen bij de stadhouder aan de ene kant. Tegenwerking bij de tovenaar aan de andere kant. Gemeente, waar komt dat verlangen vandaan? Dat verlangen om het woord van God te horen. Kent u het uit uw eigen leven? Kent u de Heere? Dan weet u ook wie dat verlangen in het hart werkt. Dat is de Heilige Geest. Die werkt dan zo'n verlangen in ons hart. Dat we meer willen horen. Meer willen lezen. Van wie de zaligmaker Christus is. En als we dat kennen. Ja, dan weten we ook van die andere kant. Van die tegenstand in ons leven. Van het niet willen aanvaarden van het evangelie. Van het telkens maar weer tegenwerken tegen de Heere in. De duisternis strijdt tegen het licht. En gemeente, die strijd is nog steeds gaande. Ook vanmorgen. Hier. In de kerk. De duisternis strijdt tegen het licht. Straks. Thuis. Nu. In de vakantietijd en als je op vakantie bent. Of nog op vakantie gaat. Op het werk. Straks weer op school. Het is die strijd uit Genesis 3 vers 15. Waar de Heere zegt. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Gemeente, hebben we het door. Die strijd. Herkennen we die? Elimas zoekt die stadhouder bij Christus weg te houden. En in ons leven doet Satan ook niets liever ons bij Christus weghouden. Kan zomaar gebeuren in de kerk. Ergens heb je het verlangen om op te letten. Maar het lukt helemaal niet. Het kan zomaar zijn als ouders. Je probeert het stil te krijgen aan tafel, zodat je de Bijbel kan lezen. En het blijft maar onrustig. Vanmiddag, na het eten. Je probeert een goed boek te lezen, maar ondertussen knikkebol je in slaap. Dat is in het uiterlijk, dat is in het leven, die strijd. Maar hij zit ook in ons hart. we de Heere door genade hebben leren kennen, dan is daar ook die aanvechting in het hart. En Satan die telkens maar weer het licht van Christus probeert te verdonkeren. Kan het zomaar zijn dat u een van de vorige keren een rijke avondmaalsbediening hebt gehad? Wat was het heerlijk aan de tafel. U mocht daar de Heere Jezus Christus zien in al zijn heerlijkheid en schoonheid. En een week later, er is niks van over. Er kwam van alles tussen. En al die heerlijke beloften van God, ze verdwijnen uit het zicht. En we durven er niet meer op te vertrouwen. Nou, vult u aan wat er zelf speelt in uw leven. De Satan probeert ons bij Jezus weg te houden. Jongeren, zijn jullie hier wakker voor? Je hebt oren gekregen en ogen. Eigenlijk zijn dat poorten naar binnen toe, naar je hart en naar je denken. En de duivel weet, als ik die poorten nu volstop met de dingen van mij, dan kan de Heere Jezus daar niet meer doorheen. En de duivel probeert op allerlei manieren ons de oren vol te stoppen en ons de ogen dicht te doen, zodat de Heere Jezus daar niet doorheen kan. Herken je dat in je leven? En wil je dat? Dat de Heere Jezus niet binnen kan komen? Kinderen, ik wil dat ook graag aan jullie uitleggen. Wat hier gebeurt. Ik was een keer met mijn vader en moeder en met mijn oom en tante naar een kasteeltje toe. Het was een heel mooi kasteeltje, ik vond het heel mooi. We waren daar klaar en we gingen weer naar de uitgang toe. En we liepen dat kasteeltje uit en ik zag de uitgang al in de verte. Daar moesten we naartoe. Maar weet je, mijn vader en moeder waren en een oom en tante, maar ik was het enige kind. Dus ik vond het heel saai. En ik ging een beetje om me heen kijken. En weet je wat ik daar zag? Ik zag een kronkelpaadje. Een paadje wat zo wegging tussen de bomen en de bosjes door. En heel stilletjes. Ik liep dat paadje op. Dat de anderen niks door hadden. En ik liep zo weg. En ik ging dat paadje verder over. En nog verder. Maar ik kwam nooit bij die poort bij de uitgang. Dat paadje ging heel ergens anders naartoe. Weet je wat ik hiermee zeggen wil? Dat is ook wat de duivel graag wil. Dat we die paadjes opgaan en niet naar de Heere Jezus. De Heere zegt, ga naar de Heere Jezus toe. Bij Hem moet je zijn voor de vergeving van al je zonden. En de duivel zegt, niet doen hoor, ga maar de andere kant op. Wil jij vandaag eens met papa en mama over nadenken? Hoe dat kan gebeuren? Dat je zomaar de andere kant op gaat, in plaats van dat je naar de Heere toe gaat? Gemeente, Elimas wil Paulus bij het evangelie weghouden. Maar dan is er één iemand die dat niet toestaat. En dat is de Heilige Geest. En vanaf het begin van het Bijbelboek Handelingen af wil de Heilige Geest maar één ding. Christus in het midden zetten. Christus verheerlijken. En we zien het in Handelingen 2 gebeuren. Wat doet de Heilige Geest dan? Hij vervult Petrus. En Petrus gaat Christus verkondigen. Handelingen 4, nog een keer. Petrus voor de grote raad. En de Heilige Geest vervult hem. En nu Handelingen 13, vers 9. Doch Saulus, die ook Paulus genaamd is, vervuld met de Heilige Geest. Wat zegt hij? Hij houdt de ogen op die Elimas en dan vers 10. Hij zegt tegen hem, o gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heren? Gemeente, er staat Paulus in het paleis van die stadhouder, naast hem Barnabas, aan de andere kant de stadhouder, en recht tegenover hem Elimas, en hij wijst hem aan. Weet je wat jij, Elimas, bent? Je bent de zoon van de duivel. Je bent de vijand van alle gerechtigheid. De rechte wegen van de Heere, die maak jij krom. Gemeente, dat zijn heftige woorden. Maar het zijn niet de woorden van Paulus zelf. Het is niet Paulus die hier aan het woord is. Het is de Heilige Geest die Elimas aanwijst. Elimas. Hij is een zoon van de duivel. Waarom? Ja, hij doet hetzelfde als zijn vader. Kwaad spreken over God. Schade aanrichten aan het koninkrijk der hemelen. God lasteren. Paulus en Barnabas het zwijgen opleggen. Het trof me gisteren in de krant. In het magazine erbij. Er zat een interview weer met een koster. En die haalt daar een predikant aan die ooit heeft gehoord. Die predikant zei in die dienst, de Satan zegt altijd, zwijg. Nou, dat is wat Elimas ook probeert te doen. Paulus en Barnabas het zwijgen op te leggen. Satan wil niet dat de Heere aan het woord is. Elimas, hij heet ook Bar-Jezus. Zoon van Jezus. Maar van Jezus de Christus moet hij niets hebben. Elimas, hij is vol van alle bedrog en arglistigheid. Hij bedriegt. Hij misleidt. Hij leidt de verkeerde kant op, die stadhouder. Hij heeft hem altijd bij de Heere weggedreven. Elimas, hij is een vijand van alle gerechtigheid. Je mag ook zeggen, van al het goede. Telkens weer heeft Elimas, die stadhouder, op het verkeerde pad proberen te brengen. Niet van het goede voor de mensen, maar van het slechte voor de mensen. Zodat de macht van Elimas groter zou worden. En Elimas, hij verdraait de rechte wegen van de Heere. Dat wat recht is, de weg van vrede, de weg van redding, de weg van het heil in Christus. Elimas probeert het verdacht te maken. Elimas probeert die stadhouder ervan af te krijgen. Gemeente, Paulus wijst hem aan, dit ben jij, Elimas. Maar is Elimas de enige in die zaal van wie dit geldt? Hoe zeggen we dat altijd? Als er één vinger wijst naar een ander, wijzen er drie naar jezelf. Ja, die vinger is gedreven door de Heilige Geest. De Heilige Geest wijst Elimas aan. Elimas, dit ben jij. Maar op het moment dat de Heilige Geest Paulus vervult, wijst de Heilige Geest opnieuw ook naar Paulus. Paulus, verhef je niet. Dit was jij ook, hè? Als de Heilige Geest vervult, dan komen we zelf in de schuld. gemeente, die woorden van vers 10, ze gelden van Elimas, ze gelden van Paulus. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Omdat het er met Elimas en Paulus zo voor staat, dat dit hun leven is. Dat zit in hun hart. Hun hart is boos. Maar als dat het geval is, dan geldt vers 10 ook van ons. Dan worden wij in vers 10 aangewezen. In Genesis 6 vers 5 zegt de Heer het van de mens: al het gedichtsel der gedachten zijns harten is ten alle dagen alleenlijk boos. Dit zijn wij, kinderen van de duivel, vol van alle bedrog en arglistigheid. Wij zijn die vijand van alle gerechtigheid. Wij houden niet op om de rechte wegen van de Heere krom te maken. Is dat niet iets te scherp? Ik hou me niet bezig met magie. Ik doe niet aan tovenarij. Ik heb nog nooit iemand vermoord. Zoals Paulus eens deed. Dat is Paulus, hè? Paulus had er een welbehagen in dat Stefanus vermoord werd. Dat zag hij met plezier gebeuren. En Paulus ging christenen vervolgen. En als er iemand een hekel had aan de gerechtigheid van God, dan was het Paulus wel. Paulus vocht daar uit alle macht tegen. Hij wilde zijn eigen gerechtigheid bewerken. Maar Paulus moest leren: dat kan niet. Ik ben een zondaar. En ook al hebben we dan niet die zonde van Elimas of van Paulus gedaan, laten we de Heer daarvoor danken. Die wortel van dat kwaad zit wel in ons hart. Onze aard is goddeloos. En in plaats van te leven als kinderen van God de Vader, verwerpen we hem en leggen we ons oor te luisteren bij de duivel. In plaats van het goede te doen, zijn we vol van bedrog. We leven goddeloos. We leven het liefst zonder God. We kunnen onszelf wel redden, denken we. En we hebben die gerechtigheid van Christus, die redt van de dood, helemaal niet nodig. Liever gaan we zelf aan de slag. Liever poetsen wij onszelf op. Liever doen we dat dan dat we op de knieën komen voor de Heere en onze zonde en schuld aan hem belijden en de belofte van het evangelie omhelzen. We luisteren liever naar de influistering van Satan. Is het ook dat God gezegd heeft? Gemeente, dit zijn wij. Kunt u dat hebben? Of voelt u hier weerstand tegen? Heel eerlijk, ik wel. Zo wil ik er niet opstaan. Het valt toch nog wel een beetje mee met mij. Maar het woord van God leert ons: het valt niet mee. Het valt tegen. Sterker nog, het staat er veel slechter voor dan wij denken en doorhebben. En als wij op deze manier doorgaan, dat geldt van Elimas, dat gold van Paulus, dat geldt ook van ons, dan betekent dat de dood. Het leven buiten God, bij Satan, in de hel. Dat geldt voor ons als we nog nooit in het geloof tot Christus zijn gevlucht. Dat geldt voor ons als we gedoopt zijn, maar nog nooit onze toevlucht hebben genomen tot de God van het verbond. Dat geldt voor ons als we onszelf proberen aangenamer te maken, op te poetsen voor God. In al die situaties staan we aan de kant van Satan. Aan de kant van de dood. Is er nog hoop? Ja, die is er. Tweede gedachte. De Heilige Geest verlicht het hart dat duister is. Gemeente, het lijkt eerst alleen maar erger te worden. Elimas geeft zich niet gewonnen. Hij is niet onder de indruk. Hij geeft zijn verzet niet op. En weet u wat de Heilige Geest dan doet? Dan verslaat de Heilige Geest Elimas met zijn eigen middelen. Wat was Elimas? Een tovenaar. En wat kan een tovenaar doen in de Bijbel? Tekenen. Wonderen. De Heilige Geest doet nu ook een teken. Doet nu ook een wonder. En dat teken, dat wonder, dat legt die tovenaar het zwijgen op. Vers 11. En nu, zie, zegt Paulus tegen Elimas, de hand des Heren is tegen u. En gij zult blind zijn en de zon niet zien voor een tijd. En van stonde aan viel op hem donkerheid en duisternis. En rondomgaande zocht hij die hem met de hand mochten leiden. Met dat Paulus zegt, Elimas, jij zult blind zijn, is hij blind. Hij ziet niks meer. Met één teken laat de Heilige Geest zien dat hij veel machtiger is dan de duisternis. En dat teken, dat is in die zaal bij die stadhouder voor twee mensen goed. In de eerste plaats voor Elimas. Hij is blind voor een tijd, staat er. Niet voor altijd. Anders gezegd, Elimas krijgt genadetijd. En dat is hoopvol. Want er is eerder in het Bijbelboek Handelingen een man die ook blind was. En er was eerder in Handelingen een man die ook bij de hand geleid moest worden. Die man staat voor Elimas. Paulus. En Paulus werd gered. Er is hoop voor Elimas. Dat teken is ook nog voor iemand anders goed. Dat is voor die stadhouder. Vers 12. Als de stadhouder zag hetgeen geschied was, toen geloofde hij. Wat ziet die stadhouder? Nou, die stadhouder die ziet wie Elimas werkelijk is. Dat hij onder de macht van Satan staat. Dat hij die stadhouder altijd in donkerheid en in duisternis geleid heeft. En dat Elimas altijd heeft geprobeerd die stadhouder te leiden. Ja, maar nu is die Elimas blind. Nou moet hij zelf door iemand met de hand geleid worden. Die stadhouder ziet het. Ik ben altijd in het donker geleid. Anders gezegd, die ogen van de stadhouder worden geopend. De Heilige Geest verlicht zijn hart. En hij laat zien wie hij altijd gevolgd heeft. De macht van de duisternis. Maar gemeente, daar laat de Heilige Geest het niet bij. De Heilige Geest leidt niet in de duisternis om in de duisternis te laten zitten. Gemeente, daar zien we het verlangen van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil door de duisternis heen naar het licht, naar Christus brengen. Dat wil Hij altijd. We spreken wel eens over het hart van de Vader, van God de Vader, dat brandt van liefde voor zondaren. Dat is waar. We spreken wel eens over het hart van Christus, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is ook waar. En dit is ook waar, dat we hier iets zien van het hart van de Heilige Geest. Mensen bij Christus brengen. En hij doet het ook. We zien dat in vers 12. Als die stadhouder ziet wat er geschied is, toen geloofde hij. Geloof. Dat is een ontzettend belangrijk woord. Ook in het Bijbelboek Handelingen. Zoveel, dat kan ik deze middag niet meer verder behandelen. Ik wil er wel twee dingen van zeggen. Als het hier in Handelingen gaat over het geloof, betekent dat twee dingen. Allereerst leert die stadhouder de Heere Jezus kennen als zijn zaligmaker. Als zijn borg en middelaar. In hem ziet de stadhouder de vergeving van al zijn zonden. Dat is één. En twee, hij ziet wie werkelijk koning is. Christus. Niet de keizer in Rome heeft het voor het zeggen. Christus heeft het voor het zeggen. En geloven is voor die koning neervallen. Die koning gaan volgen. Geloof en bekering. Die woorden zul je altijd samen in Handelingen tegen zien komen. Ze horen bij elkaar. Wie in Christus gelooft, krijgt ook een vernieuwd leven. Dat kan niet anders. Gemeente, die stadhouder heeft een zaligmaker. U ook? Die stadhouder heeft een nieuwe koning. U ook? Gemeente, als op uw vraag, als u daar nee op moet zeggen, nee, ik ken hem niet als mijn zaligmaker. Ik ken de Heere Jezus niet als mijn koning. Bekeer u dan nog vandaag. Want buiten hem is het eeuwig omkomen. Gemeente, dat heeft de Heere niet op het oog. Daarom zit u deze ochtend. Dat de Heere Jezus tegen u zegt, kom tot mij. En vind bij mij de vergeving van al uw zonden. Gemeente, vlucht tot hem. Geloof de belofte van het evangelie. Hij wil ook uw zaligmaker zijn. En laat u niet tot uw ondergang wegleiden. Ja, zegt u, bekering, geloof. Maar het lukt me niet. Ik weet dat het zou moeten. Maar ik voel me nog zo verstrikt in de macht van de zonde. En heel eerlijk, ik weet ook niet of ik het wil. Ik weet niet of ik de Heer Jezus als mijn zaligmaker wil, of ik hem wil volgen. Weet u wat het geheim van het geloof van die stadhouder is? De Heilige Geest werkt het in zijn hart. Hoe doet de Heilige Geest dat? Hoe werkt de Heilige Geest geloof en bekering in ons leven? Ja, dat doet hij altijd door het woord. Altijd weer neemt hij het woord en brengt het ons binnen. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt, hij maakt zacht wat hard is. Hij maakt dat de wil van dood levend wordt. Wie kwaad en boos is, maakt hij goed. En wie niet wil, wordt door de Heilige Geest gewillig gemaakt. En wie tegenwerkt, maakt de Heilige Geest gehoorzaam. U hoort de Dordtse leerregels hier in hoofdstuk 3, 4, artikel 11. Hoe doet de Heilige Geest dat? Ja, door de verkondiging van het woord en onder de verkondiging van het woord. Hier doet de Heilige Geest dat. In Gods huis. Daar waar de belofte van het evangelie klinkt. Daar waar Christus gepredikt wordt. Daar is de macht van de Heilige Geest. En hij verandert, hij vernieuwt mensen. Hij schenkt het geloof dat aan Christus verbindt. Hij schenkt het geloof dat Christus vastgrijpt als zijn zaligmaker. Als dat gebeurt, dan leer je zeggen, mijn zaligmaker. Jongeren, een belangrijke vraag voor jullie. Wanneer is die stadhouder nou gered? Wanneer is het goed tussen hem en God? Was dat in vers 7? Die stadhouder die zocht zeer het woord van God te horen. Toen die stadhouder een verlangen had naar de Heere, was hij toen gered? Misschien herken je dat wel in je leven. Dat je een verlangen hebt naar de Heere. Dat je graag meer van hem wil weten. Ben je dan gered? Nee. Dan ben je nog niet gered. Misschien zeg je wel, ik ken helemaal geen verlangen in mijn leven. De kerkdienst kan me niet snel genoeg gaan. Het zegt me niks. Ja, dat had Elimas ook. Maar Elimas kreeg nog genadetijd. God gaf hem nog de tijd om zich te bekeren. Ben je dan gered? Als je nog genadetijd krijgt? Nee, ook niet. Wanneer was die stadhouder gered? Vers 12. Toen geloofde hij. Alleen in de Heere Jezus Christus is jouw redding. En buiten hem niet. Daarom ga naar hem toe. En omhels hem. Geloof in hem. Als jouw zaligmaker. Dan ben je gered. Gemeente, dat is wat de Heilige Geest doet. Dan het laatste deel van vers 12. Die stadhouder gelooft. En dan staat er. Verslagen zijnde over de leer des Heren. Verslagen. Het woord komt in onze Bijbel een keer eerder voor. Handelingen 2. De hoorders op de Pinksterdag. Ze worden verslagen in het hart. Dan moet je het vertalen met doorstoken in het hart. Het zwaard van het evangelie gaat in het hart. Het legt de zonde bloot. Maar dat gebeurt hier niet. Dat betekent dat woord hier niet. Hier wordt een ander woord gebruikt in het Grieks, waar wij dan verslagen van zeggen. Maar je zou je eigenlijk moeten zeggen, overmand door, geboeid door. Dat woord wordt die stadhouder te machtig. En waar wordt hij door overmand? Waar wordt hij door geboeid? Ja, ze vers 12, door de leer des Heren. En dat vinden wij vaak een vreemd woord. Leer. Leer, dat klinkt hard. Klinkt star. Als hier het woord leer wordt gebruikt, dan kun je ook zeggen, hij wordt geboeid, overmand door het onderwijs van Jezus en het onderwijs over Jezus. Het is het woord van de Heere Jezus Christus dat die stadhouder helemaal in beslag neemt. manier zien we de macht van Christus. Niet alleen de Heilige Geest die met één teken laat zien hoe machtig hij is. Door die tovenaar het zwijgen op te leggen, dat is waar. Maar we zien ook de macht van Christus. Hij overmant. Hij neemt die stadhouder helemaal in beslag. Christus is de machtige. En kinderen, dat weten jullie ook wel uit de Bijbel. Ik moest denken aan het verhaal van de storm op zee. De Heer Jezus, die is moe. Die gaat het schip in, die gaat de boot in. En hij gaat slapen. En de discipelen, die gaan varen op het meer en Jezus ligt te slapen. En de wolken, die trekken samen. Het wordt helemaal donker in de lucht. Het begint te stormen, te waaien. En die discipelen worden heel erg bang. Hoe moet dat nu? Het gaat zo hard stormen dat die ervaren vissersmannen zeggen, we vergaan. En ze maken de Heere Jezus wakker. En ze zeggen, Heere, red ons. En wat doet de Heere Jezus dan? Dan stormt het heel hard. Horen en zien vergaat je. En wat doet de Heere Jezus? Die zegt, zwijg. Wees stil. En in één keer is het muisstil op de zee. Heel de storm is weg. Zo machtig is de Heere Jezus. Hij hoeft maar een paar woorden te spreken. Zwijg, wees stil. En alles moet naar hem luisteren. Ja, gemeente, niet alleen de zee. Ook Satan. Christus is de machtige. Hoe? Als de gekruisigde en als de opgestane. Als de gekruisigde verzoent hij de zonde aan het kruis. In zijn opstanding breekt hij de macht van de dood en van de Satan door midden en breekt haar af. In hem aan het kruis telt de zonde niet meer. En wie aan Christus verbonden is, voor diegene geldt hetzelfde. De zonde telt niet meer. En bij zijn opstanding, als hij de macht van de dood en van de Satan verbreekt, dan hebben de Satan en de dood het niet meer voor het zeggen. En voor wie in Christus is, door het geloof aan hem verbonden, die mag ook weten, in mijn leven heeft de Satan en de dood het niet meer voor het zeggen. Ja, Satan probeert dat nog wel. Het kan niet anders, of die stadhouder is dat ook tegengekomen in zijn leven. Dat de Satan hem weer wees op zijn zonde. Weet je wie jij altijd gevolgd hebt? Weet je hoe zwaar je gezondigd hebt tegen de Heere? En dan mag de stadhouder wijzen op het kruis van Christus. En zeggen, Satan, in Christus kun je de zonde mij niet meer tegenwerpen. Want hij heeft ze verzoend. En Satan zal nog geprobeerd hebben om hem weer in zijn macht te krijgen. Op een of andere manier achter Christus vandaan. Maar dan mag die stadhouder wijzen op zijn koning. Satan, nu heeft koning Jezus het in mijn leven voor het zeggen. Jij moet je mond houden. Satan kan hem niet meer beschuldigen. Satan kan hem niet meer in zijn macht nemen. Want Christus is de machtige. Gemeente, dat geldt voor ieder die in de Heere Jezus Christus is. Als u in hem gelooft, als u in hem bent, dan is uw zonde verzoend. En dan hebt u eeuwig leven. Want Christus is uw koning. Ja, zegt u, zag ik dat altijd maar. Kon ik dat maar altijd zeggen. Ik weet wel dat het Bijbels onderwijs is. Maar de wereld trekt nog zo aan mij. De Satan trekt nog zo aan mij. De zonde nog zo. En soms heb ik het idee dat de zonde de overhand heeft. Dat ik helemaal niet staande blijf. Weet u wie dat ook had? Paulus. Jaren later schrijft hij het aan de gemeente van Rome. Romeinen 7, vers 21. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Altijd weer die oude mens die boven wil komen. En in beleving kan die oude mens soms nog zo boven liggen ook. Maar gemeente, hoe aangevochten het ook kan zijn in ons leven, dat doet er niets aan af wat Paulus één hoofdstuk eerder schrijft in Romeinen 6 vers 11. Alzo ook gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heer. In Christus bent u dood voor de zonde. En in Christus bent u levend voor God. Daarom naar hem toe. En als u nu dat zicht op hem mist. En als u het zicht op hem telkens weer mist. Dan is er deze belofte voor u. Lucas 11 vers 13. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. Bid hem om zijn Heilige Geest en hij zal hem aan u geven. Ja, hij zal ons de duisternis in onszelf doen zien. Dat is waar. Maar hij zal ook de macht van de duisternis laten wijken. En u brengen, u geven, de kracht van het licht. Ja, Christus zelf. Amen. Laten wij danken en bidden. Uw macht, o Heere, en uw trouw, ze zullen nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Heere, geef in leven en in sterven, dat van ons allen ons houvast zal zijn. Uw woord, uw belofte, uw evangelie. Heere, geef dat van de kleinste in deze zaal hier tot de grootste toe. Van de jongste tot de oudste. Niemand zal achterblijven op die dag dat u terugkomt, o Heere Jezus, in macht en majesteit. Geef door uw Heilige Geest dat we bereid zullen zijn als u komt. Heere, geef dat uw kinderen daarna uit mogen zien en met een verlangend hart mogen bidden: Maranatha, kom, Heere Jezus, ja, kom haastig. En Heere, waar ons dat angst aan jaagt, grijpt u dan in, tot eer en verheerlijking van uw naam. Heere, we bidden u voor het vervolg van deze dag. Zegen ons als we deze dag later opnieuw naar uw huis gaan. Zeg ook de gemeente die al eerder hier samenkomt. Geef uw zegen en uw Heilige Geest bij uw woord. En leid ons in dit leven tot eer en verheerlijking van uw naam. Heere, we bidden u, vergeef onze zonden. Ook deze dienst in spreken en luisteren. En bewaart u en zegent u het goede van u. We bidden dat in de naam van uw Zoon, die u altijd hoort, in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot van de morgenzang, versen 3 en 5, dat wij ons ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst ons werk bekroont, uw geest ons leidt en in ons woont. En ook het vijfde vers, verlicht ons hart, dat duister is. De morgenzang, versen 3 en 5. Gemeente, laten we deze dienst eindigen met het gebed om de zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.